Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van volgende week zondag 31 januari... om 10:00 op dominee Van der Brink voor te gaan in een dienst van bevestiging van ambtsdragers en een kerkvoogd. En om 16:30 hoopt eveneens dominee Van der Brink voor te gaan. En aansluitend is er dan een broodmaaltijd en preekbespreking. Mededeling. Om mogelijke parkeeroverlast voor de wijkbewoners te voorkomen, worden de gemeenteleden verzocht aanstaande zondag te parkeren op Rivium of bij het Sirafje. Wat betreft de collecte in deze dienst, de eerste collecte is de generale diaconale collecte ten behoeve van het noodhulp- en rampenfonds. De tweede collecte is voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij de geschiedenis van Simeon in de tempel. En Simeon, hij zingt daar in zijn lofzang dat hij met zijn ogen de zaligheid heeft gezien. En dat woord zaligheid komt ook voor in de psalm die we met elkaar gaan zingen, psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zing een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volstrekt en ere, zijn heilig arm brocht heil, daar hebt u dat woord, na leed. En wat er verder volgt, psalm 98, het eerste vers. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit psalm 81, de versen 2 en 13. Psalm 81, vers 2 en 13, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in het eeuwige leven. Amen. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij Hem om de opening van Zijn woord en ons hart. Laat ons bidden. Heere, U bent de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Die God die deze wereld en het hele heelal gemaakt heeft door te spreken. En daarmee heeft U uw almacht betoond, maar ook uw genade en trouw. Dat U nog tot op dit ogenblik die aarde en alles wat U gemaakt en geschapen hebt draagt. En wij danken U, Heere, dat U die God bent die dat doet. Die deze wereld in stand houdt, ondanks alle ellende die er op deze wereld gebeurt. Alle verdrietige dingen. Alle moeite en verdriet, alle oorlogen en geweld, ja alles wat er is. Ondanks dat houdt U deze wereld in stand. En U laat ons vanmiddag Uw woord nog horen, Heere, wij die deze wereld bewonen. Omdat U nog gedachten van vrede hebt en omdat U met ontferming bewogen bent over ons. En U legt vanmiddag uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in uw woord aan ons hart. Opdat wij die deze aarde bewonen en die aan alle ellende en ellende onderhevig zijn, dat wij gered zouden kunnen worden. Daartoe bent U toch, Heer Jezus Christus, in deze wereld gekomen, om te zoeken en te vinden dat verloren was en is. Om mensen die van nature midden in de zonde en in de dood liggen het leven te geven. En dan zullen wij vanmiddag stilstaan bij de geschiedenis van Simeon in de tempel. Hoe hij u, Heere Jezus Christus, in zijn armen mag nemen als een baby van 40 dagen oud. En hoe hij het mag gaan zingen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan bidden wij u, Heere, of wij vanmiddag allemaal, jong en oud, met diezelfde ogen als Simeon mogen gaan zien op uw kind Jezus. En dat wij in dat kind, de Heer Jezus Christus, nu al onze zaligheid mogen gaan zien. Al ons geluk, al onze vrede. Opdat wij naar uw woord ook de vrede mogen vinden in hem. Vrede tussen onze ziel en tussen u, o Heere. Opdat wij zelfs met een Simeon kunnen gaan zeggen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Nu heeft mijn leven zijn bestemming bereikt. En Heere, wij bidden u of dat van een ieder vanmiddag hier in de kerk of meeluisterend aan de kerktelefoon ook mag gelden. Dat wij met ogen van het geloof mogen zien op dit kind, de Heere Jezus Christus. Want wij moeten belijden, Heere, dat wij zo blind zijn van nature. Dat wij niets in dat kind zien. Dat het voor ons een gewone baby is, zoals er zoveel duizenden, miljoenen baby's zijn. En dat wij in dat kind onze zaligheid niet zien, ook al wordt die zondag aan ons hart gelegd. En ook al getuigt uw woord dat dit uw Zoon is, die gekomen is in deze wereld, die de hemelse heerlijkheid verlaten heeft, om als een baby neergelegd te worden in de kribbe van Bethlehem en vanmiddag in onze armen. Heere, wij bidden u, geef ons ogen van het geloof en werk vanmiddag met uw Heilige Geest onder jongeren en ouderen, onder hen die u niet kennen en onder hen die u mogen kennen, opdat wij het kind mogen zien in al zijn schoonheid en het in onze armen mogen ontvangen, maar ook aan ons hart mogen drukken en u, de Heere, mogen gaan loven, prijzen en groot maken vanwege uw grote daden. Heere, geef ons dat allen zoals wij hier zitten of meeluisteren aan de kerktelefoon. Dat uw Heilige Geest vanmiddag de ogen zal openen en de harten zal openen, opdat wij dat kind in vrede mogen ontvangen, omdat hij onze vrede is. Heer, als wij die vrede niet kennen, geef ons die. En als wij die vrede mogen hebben in ons leven, Heere, vermeerder toch ons geluk en die vrede, opdat wij ook mogen getuigen naar de wereld en de mensen om ons heen van die vrede die u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bewerkt hebt. Gedenkt u de jongeren en de kinderen in de gemeente. Ze zullen misschien lang niet alles kunnen begrijpen waar het vanmiddag over gaat, Heere, maar geeft u toch helderheid in het spreken, opdat ook hun jonge harten getroffen mogen worden. En zij het met een Simeon mogen gaan zien, dat het kind van Bethlehem, de Heer Jezus Christus, ook hun zaligmaker is. Wilt u ook de ouderen gedenken, misschien al zo lang in de kerk, misschien ook worstelend met deze dingen. Hoe wordt hij toch mijn zaligmaker? Hij wordt mij zondag aangeboden, maar ik mis de vrijmoedigheid en het geloof om hem aan te nemen. Heere, wilt u vanmiddag met uw geest krachtig werken, opdat wij als gemeente met elkaar de lof mogen gaan opheffen tot u. En opdat wij zo bemoedigd ook weer de nieuwe week die we zijn ingegaan mogen beginnen. Om ook in de week die voor ons ligt vertroost te worden met deze gedachte. Dat u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gezonden hebt. Niet alleen anderen, maar ook mij de genade gegeven hebt. En het geloof om hem te mogen omhelzen. om nou in dat geloof ook alles wat hij verdiend heeft te mogen ontvangen. Vergeving van zonde, vrede met u en ook een toekomst gericht op u. Opdat we mogen verlangen naar dat moment dat wij eenmaal vrijgemaakt zullen worden van ons lichaam en hem mogen ontmoeten om hem dan niet meer te zien met de ogen van het geloof, maar van aangezicht tot aangezicht in het koninkrijk van zijn licht en liefde. Heere, wilt u zo deze gemeente en ons genadig zijn vanmiddag. En ook overal waar uw woord vanmiddag wordt verkondigd, wereldwijd, uw heilige geest geven. Opdat harten mogen opengaan, opdat uw kinderen mogen worden vertroost en bemoedigd. Opdat uw kerk mag bloeien wereldwijd, hier in Nederland, maar ook daar waar ze verdrukt wordt en vervolgd wordt. Wil ook het volk van de Joden gedenken, Heere. Uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. We hebben het gezongen uit de 81ste psalm, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboond, heeft zich andere gewoon naar zijn gunst verkoren. Zij hebben de Messias verworpen. Maar wij bidden u, Heer, of u ook in onze tijd daar met uw geest wil werken, opdat ook onder het Joodse volk de ogen mogen opengaan om te zien dat dit kind van Bethlehem, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker is, de Messias, die van alle eeuwen beloofd is geweest, die gekomen is en die komen zal. Heere, wilt u ons gedenken als wij hier vanmiddag ook met onze zorgen zitten in de kerk. We hebben die ook meegenomen. Als er moeite is en verdriet, als er pijn is en eenzaamheid, als we geconfronteerd worden met het lijden van ons leven en van deze wereld, als we vervuld zijn met zorgen over onze kinderen en over onze kleinkinderen. Heere, wilt u die zorgen voor een ogenblik wegnemen, opdat wij door die zorgen en over die zorgen heen mogen zien op u, die uw verbond en uw beloften gegeven hebt, opdat we u te meer zullen aanlopen om uw beloften ook waar te maken voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen. Heere, wilt u zo ook gedenken als we hier vanmiddag met emoties zitten, als het de laatste dienst is wanneer we in het ambt mogen staan. Gedenk de broeders die ook afscheid zullen nemen. Gedenk ook hen die volgende week bevestigd zullen worden. Heere, uw gaaf aan de gemeenten zijn toch de ambten. En u wilt uw gemeente regeren door de ambten. Wilt u ook de broeders geven dat zij rust mogen hebben als zij het ambt los mogen laten. En wilt u ook de nieuwe ambtsdragers bemoedigen, opdat ze ook uit mogen zien naar volgende week zondag, wanneer zij bevestigd zullen worden, om die mooie taak ook in de gemeente te gaan doen, om te mogen dienen. En om iedereen die wij tegenkomen in de gemeente op u, Heere Jezus Christus, te wijzen. Heere, geef ons zo allen vanmiddag een gezegende dienst. Verdiend hebben wij dat niet. Als u doet naar onze zonden, Heere, dan is er geen hoop voor vanmiddag. Maar wij mogen pleiten op uw beloften. Daar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u toch in het midden. Dan bent u toch vanmiddag hier in de Laankerk aanwezig. Door uw woord en door uw geest, Heere, werk. En versterk het geloof in onze harten tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmiddag de schriftgemeente in Lucas 2 en wij lezen daarvan de versen 25 tot en met 35. Lucas 2, de versen 25 tot en met 35 en de kerntekst voor vanmiddag zijn de versen 29 en 30. Wij lezen daar Gods woord en zie. Dat betekent, let op. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderen zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, onder de woorden van deze tekst en boven de prediking zetten wij als thema: de Heilige Geest openbaart Gods verlossend handelen. De Heilige Geest openbaart Gods verlossend handelen. En wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op een mens vervuld met de Heilige Geest. Een mens vervuld met de Heilige Geest. In de tweede plaats letten wij op een slaaf die zijn meester looft. Een slaaf die zijn meester looft. En in de derde plaats letten wij op een profeet die het kind zegent. De Heilige Geest openbaart Gods verlossend handelen. Een mens vervuld met de Heilige Geest. In de tweede plaats een slaaf die zijn meester looft. En in de derde plaats een profeet die het kind zegent. Voordat wij erover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 7. Och mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in vers 3 en 7 van Psalm 27. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de generale diaconale collecte, voor het noodhulp en de rampenfonds, de tweede collecte voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en de gaven die u van hem gekregen hebt en weer terug mag geven in zijn dienst. zingen wij straks na het amen van de preek uit de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2 zonder nadere aankondiging. De versen 1 en 2 uit de lofzang van Simeon na het amen van de preek. De Heilige Geest openbaart Gods verlossend handelen. En in de eerste plaats letten wij op een mens vervuld met de Heilige Geest. Gemeente, jongens en meisjes, jullie kennen misschien wel de naam van die beroemde schilder in Nederland, Rembrandt. Misschien heb je daar op school wel eens over gehoord, of ben je zelfs met je vader en moeder wel eens in het Rijksmuseum geweest in Amsterdam, waar zo'n prachtig mooi schilderij van Rembrandt hangt, de Nachtwacht, wereldberoemd. En wat maakte Rembrandt nou een beroemde schilder? Wel, Rembrandt was een schilder die fantastisch kon schilderen over het licht. Hij kon met zijn kwasten en zijn verf prachtig mooi het licht op het schilderij tot leven brengen. Daar was hij een meester in. En Rembrandt heeft ook een schilderij gemaakt over de geschiedenis waar we vanmiddag bij stilstaan. En dat schilderij, dat heet De Voorstelling van Jezus in de Tempel. Het is niet zo'n heel groot schilderij, maar als je dat schilderij ziet, je kan dat zo op internet morgen even googlen, dan zie je dat Rembrandt iets heel moois doet op dat schilderij. Want wat doet hij dan? Wel, hij schildert iets heel donkers. Je ziet op dat schilderij een gebouw staan, de tempel, en die tempel die is in het donker geschilderd. En in die tempel zitten allemaal mensen. De hoge priester is daar en de priesters zijn daar en het Sanhedrin is daar. En je ziet daar allerlei mensen lopen op dat tempelplein, allemaal in het duister. En midden op dat schilderij staat een groepje mensen om een baby heen. En ergens vanaf de zijkant van dat schilderij komt dan een prachtig mooie lichtstraal zo op dat groepje mensen te schijnen. En als je dan goed kijkt naar dat schilderij, dan zie je nog iets heel bijzonders. Want dat licht gaat niet alleen over die mensen, over dat groepje mensen, maar dat licht lijkt met name te vallen op waar die mensen omheen staan. En waar staan ze dan omheen, kinderen? Wel, ze staan om een baby heen. Daar valt het volle licht op. En het wonderlijke van dat schilderij is dat het licht niet alleen op dat kind valt, maar dat het kind zelf ook licht lijkt uit te stralen. En zo komt het licht van boven en het licht van dat kind komt samen en die mensen die daaromheen staan, die worden daardoor verlicht. En misschien vraag je je vanmiddag af, waarom vertelt u dit verhaal? Wat heeft dat voor nut? Wel, kinderen en ook gemeente, het gaat vanmiddag niet over Simeon. Want dan zouden we vanmiddag in de mens eindigen. En dat is in de kerk niet de bedoeling. Nee, vanmiddag gaat het om dat kind. En als Simeon dat kind in zijn armen neemt, dan gaat hij zingen. En daarom mogen wij vanmiddag ook wel vragen, en dat hebben we in het gebed ook gedaan, o God, de Heilige Geest, open toch vanmiddag onze ogen en open vanmiddag ons hart. Opdat we niet op een Simeon gaan letten, dat doen we ook, maar dat we dat kind mogen zien vanmiddag. En dat we met een Simeon dan mogen gaan zien wie dat kind is en wat dat kind gaat doen. En dat je dat kind vanmiddag met de armen van het geloof mag ontvangen en aan je hart mag drukken. En dan ga je met Simeon huppelen in de tempel, zoals we straks ook gaan zingen uit 68, het tweede vers. Dan huppel je van zielenvreugd. En daar gaat het om, kinderen. Als je vanmiddag in de kerk zit en je vader of moeder vragen straks als ze thuiskomen, waar ging de preek over? Dan moet je niet zeggen, het ging over Simeon, daar ging het ook over. Maar de preek ging over dat kind. En door het licht van de Heilige Geest heeft Simeon in dat kind de zaligmaker gezien. En als je nou vanmiddag vanavond op je knietjes voor je bed zit en je denkt, wat moet ik aan de Here vragen? Dan mag je dit gebed wel bidden aan de Here. Here, zend toch uw geest in mijn hart en verlicht mijn ogen, zodat ik dat kind ga zien. Niet een baby, maar het kind Jezus, de Zoon van God, de zaligmaker. Daarover gaat het vanmiddag, gemeente. Wij beginnen in vers 25 te lezen. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Zomaar als uit het niets komt daar ineens die naam Simeon. Wie is Simeon? Dat weten we niet. Hoe oud is Simeon? Dat weten we niet. Vaak wordt hij geschilderd als een oude man. Rembrandt heeft hem aan het eind van zijn leven nog een keer geschilderd als een oude blinde man. Een prachtig mooi beeld. Maar of hij een oude man is, dat weten we niet. Zomaar ineens laat Lucas ons iets zien en hij zegt als het ware, let op, er gebeurt hier iets bijzonders. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Simeon, zijn naam betekent verhoring. En Simeon was een rechtvaardig mens. Wat is dat, kinderen, als je een rechtvaardig mens bent? Wel, als je gaat kijken in het Oude Testament waar dat woord rechtvaardig vandaan komt, dan staat er in het Hebreeuws het woord tzaddik. En tzaddik wil betekenen dat mensen zijn die op elk moment van hun leven willen handelen naar de wet van God. Op elk moment van het leven willen zij wandelen zoals God dat wil. En als de keuzes in hun leven gemaakt moeten worden, dan zijn dit de mensen die aan de Here vragen, Here, wat wilt u dat ik doen zal? Dan, als je zo je leven mag leiden, ben je een rechtvaardige. Ja, maar, zegt iemand, hoe kan je dat nou van een mens zeggen dat hij een rechtvaardige is? Er staat toch in Psalm 14 en in Psalm 53 en ook in Romeinen 1 dat niemand rechtvaardig is voor God. Ja, gemeente, dat is ons beeld van nature, dat klopt. Maar wanneer wij door het geloof in de Heilige Geest mogen wandelen en onze wil wordt gebogen, zodat wij naar de wil van God gaan leven in ons leven, dan worden wij een rechtvaardige genoemd. Zacharias en Elisabeth waren rechtvaardig. Noach was rechtvaardig. En zelfs Petrus, hij schrijft in zijn brief over Lot, die rechtvaardige man die zijn ziel dag in dag uit kwelde in dat goddeloze Sodom. Rechtvaardig, dat ben je dus als je door het geloof mag leven. De rechtvaardige zal immers door het geloof leven, dat zegt diezelfde Romeinenbrief. En weet je, kinderen, wat dat woord ook betekent? Dat betekent dat de relatie die je met God hebt, dat die recht is. Dat daar geen zonden meer tussen zitten, maar dat die verhouding, die relatie met de Here goed is. Dat je zonden vergeven zijn, dat je vrede met God hebt. En dat je niet je verzet tegen de wil van God en de wet van God, maar leeft naar de wil van God en naar de wet van God. Dan ben je een rechtvaardige. Deze Simeon was een rechtvaardige en Godvrezende. Hij diende de Here. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Wat betekent dat, kinderen? Wat wordt hier bedoeld met die vertroosting van Israël? Waar moeten wij dan aan denken? Wel, er wordt dan vaak terugverwezen naar Jesaja 40. Jesaja 40 predikt, troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. En waarmee wordt dat volk dan vertroost? Wel, Jesaja, hij moet gaan preken dat de strijd voorbij is en dat de ongerechtigheden verzoend zijn. En hoe worden die ongerechtigheden verzoend? Wel, dat gebeurt in de tempeldienst. Maar die tempeldienst en die offers, die wijzen heen naar de Heer Jezus Christus. En die vertroosting van Israël, die woorden betekenen dus ten diepste de Messias. Die zou komen om zijn offer te brengen. Die zou komen om de zonden te verzoenen. Die zou komen om de strijd tegen de duivel en de zonde aan te gaan en te overwinnen. En daar was Simeon nou verwachtende naar, daar leefde hij mee. Hij keek daar naar uit, hij wilde dat de Messias graag zien. En de Heilige Geest was op hem. En die Heilige Geest had Simeon een goddelijke openbaring gedaan, lezen we in vers 26. En als je dat woord goddelijke openbaring gaat opzoeken in het Grieks en je gaat dan kijken waar dat nog meer voorkomt, dan komt dat nog meer voor in de geboortegeschiedenis in Matthäus. Daar lezen wij dat Jozef Maria wil verlaten en een engel verschijnt Jozef en zegt dat hij dat niet mag doen. En ook als Jozef en Maria naar Egypte moeten gaan, dan verschijnt hem een engel, een godsopenbaring. En die engel verschijnt ook aan de wijzen en die zegt tegen die wijzen, jullie mogen niet teruggaan naar Herodes, je moet op een andere manier naar huis. Daar lezen wij datzelfde woord, een godsopenbaring. Een openbaring door een engel. En wat heeft die engel tegen Simeon gezegd? Wel heeft die engel gezegd, Simeon, je zal de dood niet zien voordat je de Christus des Heren zal zien. Voordat je de Messias zal zien, Simeon, in je leven. Voordat je met je eigen ogen de Messias gezien zal hebben, voor die tijd zal je niet sterven. En dat is ook een les voor ons, gemeente, hoe Simeon daarmee omgaat. Hij verwacht die vertroosting. Hij heeft die belofte van de Heere gekregen en hij verwacht, hij ziet uit naar de vervulling van die belofte. Hij leeft als het ware naar dat moment toe dat de Heere die belofte gaat vervullen. En dan lezen wij in vers 27 opnieuw van die geest. Het is opvallend, gemeente, dat dat 3 keer wordt genoemd. In vers 25, 26 en 27 lezen wij van de Heilige Geest. En die drijft Simeon naar de tempel. En Simeon komt door de Heilige Geest in de tempel. Opnieuw zo'n les, gemeente. Want wat betekent dat voor ons in 2015? Wel dit. En daarom ook het thema van de preek. In de tempel worden de goddelijke geheimen openbaar. Daar laat God zien wie Hij is. En wat Hij doet. En wij hebben tegenwoordig geen tempel meer, kinderen. Maar dit is de tempel. Dit, deze kerk, dit gebouw, dit is de tempel van God. En hier in dit gebouw, onder de bediening van het woord, wil God zijn heilgeheimen openbaren. Gaat God vertellen wie Hij is en gaat God laten zien wat Hij doet. En daarom is het zo belangrijk om in de kerk te zijn. En zo ernstig als je er niet bent, als je geen geldige reden hebt. Hier in de tempel gebeurt het. En de Heilige Geest die brengt Simeon in de tempel en Simeon ziet daar dan Jozef en Maria komen met het kind, de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus is 40 dagen oud op dit moment, nog een kleine baby. Hij wordt gedragen door Maria de tempel in. Wat komen Jozef en Maria daar in de tempel doen? Wel, zij gaan handelen naar de wet van Mozes. Jozef heeft 2 duifjes bij zich en die moeten worden geofferd. En wat Lucas niet vernoemt, maar wat u kunt lezen in het boek Leviticus en Numeri, is dat Jozef ook moest betalen. Jozef moest 5 geldstukken betalen om de Heer Jezus vrij te kopen. Er wordt een offer gebracht. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen, gemeente, wat dat voor Jozef en Maria ook moet geweest zijn. Zij hadden een kind van de Here ontvangen. De Heilige Geest was over Maria gekomen. Ze was zwanger van de Zoon van God. En als er nou iets van dat kind gezegd kan worden, is dat de Heer Jezus geheel rein was. Voor hem hoefde toch niet geofferd te worden. En er zit zo'n ontzettende diepte achter deze woorden, gemeente. Ik ga dat vanmiddag niet verder uitwerken. Maar als u het vers 22 tot vers 40 eens leest vanavond, dan valt op dat dit gedeelte staat tussen de vervulling van de wet in de versen 22 tot en met 24 en de vervulling van de wet in vers 39. En tussen die twee woorden waarin Lucas wijst dat Jozef en Maria de wet komen vervullen, de wet van Mozes, daartussen staat onze geschiedenis van Simeon. En dat is veelzeggend. En nogmaals, ik kan dat vanmiddag niet uitwerken, maar ik wil er één ding van zeggen en dat is dit. Wat doet nou de Heer Jezus in de tempel? En wat doet nou de Heer Jezus, wat gebeurt daar nou ten diepste als Jozef en Maria de offers brengen voor hem? Wel, ik kan het niet mooier verwoorden als dat Paulus dat doet in Galaten 4. En Paulus zegt dan in Galaten 4, dat toen de volheid van de tijd gekomen was, toen het moment daar was, dat God toen zijn Zoon gezonden heeft geworden uit een vrouw, uit Maria, geworden onder de wet. En dat ziet u hier gebeuren. Want dat Jozef en Maria hun kind Jezus in de tempel brachten, dat doen zij omdat de wet dat van hen vraagt. Maar wat zien wij daar verder in, gemeente? Wel, daar zien wij in dat de Heer Jezus Christus als kleine baby al zo duidelijk laat zien waarom hij in deze wereld gekomen is. Als een klein kind wordt hij onder de wet in de tempel gebracht. En hij gaat en hij laat de wet vervullen. Waarom? Wel, zegt Paulus, opdat een ieder die onder de wet is, door hem van de wet verlost zou worden. Hoort u dat, gemeente? Hoort u dat? Dus dat de Heer Jezus door zijn ouders in de tempel wordt gebracht en dat daar het offer voor hem wordt gebracht, dat wijst er ons op dat de Heer Jezus onder de wet gekomen is. Dat hij uit de hoge hemel onder de wet van zijn vader gekomen is, opdat u, jij en ik, die onder de wet zijn, en als wij die wet niet onderhouden, onder de vloek van de wet zijn, van die vloek en schuld van de wet verlossen zou. Dat is wat hier gebeurt. En als Jozef en Maria dan dat offer aan de priester hebben gegeven en die penningen hebben betaald, dan neemt de priester het kind Jezus in zijn armen en dan stelt hij het aan zijn vader in de hemel voor. Gemeente, wat een aangrijpend beeld. Dat een mens op de aarde in de tempel van God, de Zoon van God, opheft naar de hemel om hem aan zijn vader te laten zien. Het is alsof de Heer Jezus als baby laat zien aan zijn vader: Vader, hier ben ik. De rol van het boek is met mijn naam vervuld en uw wet is in mijn ingewand geschreven. Ik kom om die wet te doen. Vader, dat is mijn liefde voor u. En Simeon, hij ziet dat gebeuren. En als Simeon dat ziet, dan neemt hij het kind in zijn armen en gaat God loven. En voordat wij ons in onze tweede gedachte dan gaan nadenken over wat Simeon dan zegt en wat hij dan precies bedoelt, gemeente, dan eerst nog dit. In het Grieks staat hier namelijk niet en hij nam het kind, maar in het Grieks staat er hij ontving het kind. En ik kan u vertellen, toen ik daar in de voorbereiding mee bezig was met deze preek, dat ik daar toch wel een tijdje over na heb zitten denken. Wat is dat? Ik zal u niet vermoeien met waarom de Statenvertalers dat met nemen hebben vertaald. Maar het trof mij geweldig toen daar stond en hij ontving het kind in zijn armen. Maria, zij geeft als het ware de Heer Jezus aan Simeon. Simeon is daar misschien wel naartoe gelopen met zijn armen zo voor zich uit om dat kind te ontvangen. Hoe bent u vanmiddag in de kerk hier, gemeente? Hoe zit je hier vanmiddag in de bank, jongeren? Heb je nou je armen uitgebreid vanmiddag? Misschien wel voordat je naar de kerk kwam. Heren, hier ben ik. Ik ga naar de kerk toe en in de kerk, daar gaat het over u, de Heer Jezus Christus. Mag ik nou vanmiddag in de kerk uw kind Jezus ontvangen in mijn armen? Wilt u hem zo aan mijn hart leggen dat ik niet anders meer kan door de kracht van uw geest en door de kracht van het geloof om hem te omhelzen, om hem in mijn armen te nemen, om hem nooit meer los te laten? Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor die armen, dat betekent dat ook. Het is als het ware alsof Simeon die armen om hem heen slaat en dat kind aan zijn hart drukt. Ben je zo vanmiddag in de kerk gekomen met dat verlangen in je hart? Ja, maar zegt er iemand vanmiddag, het is 4 weken na kerst, ik zie helemaal niets in dat kind. En dan mag je vanmiddag wel zeggen hoor, dat kind in mijn armen wordt gelegd, maar wat moet ik ermee? Ik zie het niet, Ik kan het niet bevatten, ik begrijp het niet. Ik zie daar geen zaligheid in, ik zie daar geen wonder in, ik zie daar eigenlijk helemaal niets in. Zit je zo vanmiddag in de kerk? Wel, hoor dan wat dit woord tegen je zegt vanmiddag. Want dan is het nogmaals zo opvallend dat hier 3 keer de Heilige Geest wordt genoemd. En als je nou zo in de kerk zit en je hebt nog nooit die schoonheid van dit kind gezien, gemeente, wat heb je dan nodig? Wel, dan heb je nodig dat ook vanmiddag de Heilige Geest in je hart en leven gaat werken. Dat de Heilige Geest je ogen gaat openen. En dat het licht, net zoals op dat schilderij van Rembrandt, vol op dat kind gaat vallen. En dat je ogen van de Heilige Geest ontvangt om het te gaan zien. Dit kind is de zaligmaker. Dit kind is de Messias. Dit kind is de zaligheid. Moeilijk hè, kinderen, om dat te begrijpen, vind je niet? Ik zal nooit meer vergeten dat ik bij de wieg stond van ons vijfde kind, een jongetje. Dan sta je zo in dat wiegje te kijken en dan denk je, wat een schatje, hè? Wat een prachtig mooie baby. En je weet natuurlijk ook dat een gewoon mens is. Maar om nou in zo'n klein wezentje, wat daar zo hulpeloos ligt in zijn wiegje, wat van alles en iedereen afhankelijk is, wat nou zelf niets kan doen, wat overal naartoe gedragen moet worden, zijn voedsel moet hem worden aangereikt, om nou in zo'n klein wezentje je zaligheid te zien. En dat is wat Simeon ziet. Heb je het ook gezien met kerst? En in de weken daarna, toen het iedere keer over dit kind ging, heb je toen gezien dat dit kind de zaligheid is, dat dit kind de Zoon van God is, door hem gezonden naar deze wereld, in de armen van mensen gelegd. Ja, nog een stapje verder in de armen van vijanden. O gemeente, als je het niet gezien hebt tot nu toe, bid dan deze God. Of hij de Heilige Geest ook vanmiddag wil zenden in je hart. Opdat je het mag gaan zien. Want dan komen we bij onze tweede gedachte. Een slaaf die zijn meester looft. Zie je Simeon daar staan, kinderen? Zie hem daar staan in die tempel met dat kind Jezus in zijn armen. En terwijl hij naar dat kind kijkt, gaat hij God loven. Hij gaat God prijzen. Hij gaat God zegenen, zo mag je het ook vertalen. Hij gaat grote dingen van God spreken. En wat gaat Simeon dan zeggen? Wel, zegt hij, nu, Heere, nu ik dit kind in mijn armen heb, nu laat gij uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En als je de Griekse tekst leest, gemeente, dan gaat dat nog dieper als zoals het vertaald is. Weet u hoe het er letterlijk staat in het Grieks? In het Grieks staat er nu, meester, mag u uw knecht, uw slaaf, vrij laten. Dat zegt Simeon. Nu, meester, nu mag u uw knecht, uw slaaf, vrij laten. Wat bedoelt Simeon met die woorden, kinderen? Wel, Simeon bedoelt een paar dingen. In de eerste plaats even dat woordje meester. In het Grieks staat daar het woord despotes. Dat kennen wij van het woord despoot. En bij ons is iemand die een despoot is, dat is geen fijne meester. Dat is een hele strenge meester. Een meester die, ja, een tiran. Zo eentje wil je niet op school als meester hebben. Maar het Griekse woord betekent dat niet. Nadrukkelijk niet. Als Simeon hier dat woord despotes gebruikt, dan wil Simeon iets zeggen daarmee. Wat wil hij zeggen? Wel dit. Hij zegt als het ware, Heere, u bent mijn meester. U bent degene van wie ik als slaaf het bezit ben. U hebt recht op mijn leven, meester. En u bent de Heer van mijn leven, meester. Ik ben uw bezit. Je hoort daar als het ware, Simeon kende dat natuurlijk niet, maar je hoort als het ware daar zondag 1 van de catechismus. Wat is uw troost in leven en sterven? Dat ik niet meer mijn eigendom ben van mezelf, maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Die mij gekocht heeft met zijn bloed, van mijn zonden vrijgemaakt heeft en mij verlost heeft uit de heerschappij van de duivel. Dat zit erachter. En kinderen, ik kan je zeggen en geloof dat, niet omdat ik het zeg, maar omdat Simeon en het woord het zegt. Geloof mij dat als je de Heere mag kennen als je meester, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Echt waar. Dan ben je echt de gelukkigste van alle mensen. En dat is precies wat Simeon hier ook zegt. Wat zegt hij nog meer? Ik ben uw slaaf. Ik ben uw dienstknecht. En zegt hij, laat me nu maar gaan, meester. Maak me nu maar vrij. Ontsla mij maar. Waarom zegt Simeon dat? Wel, Simeon, hij heeft de belofte vervuld gekregen. En dat zit er in die woorden, laat mij maar gaan. Hij zegt als het ware, Heere, u van wie ik het bezit bent, u hebt uw belofte waargemaakt. Die Godsopenbaring die ik gehad heb, die is waar geworden. Ik heb de Christus gezien. Ik zie hem nu. En nu ik hem zie, nu kan ik vrijgemaakt worden. Nu kan ik losgelaten worden. Nu ben ik vrij. Ik hoef niet langer meer te wachten op de vervulling van de belofte. U, Heere, hebt de belofte vervuld. En daarmee is Simeon bevrijd van zijn verwachting. Zijn verwachting gaat in vervulling. Wat is heerlijk, gemeente, als je dat in je leven mag kennen, dat God je een belofte geeft. En dat je daar ook biddend mee omgaat en verwacht die vervulling van die belofte. En als de Heere dan overkomt in zijn woord, misschien wel tijdens de dienst of misschien wel tijdens het avondmaal, of als je een doopdienst meemaakt en je ziet daar dat de Heere zijn beloften vervult, wat ben je dan eindeloos gelukkig en verwonderd. En het betekent nog iets. Weet je wat het ook betekent, jongens? Simeon, hij zegt als het ware, Heere, mijn leven is klaar. Mijn leven is tot zijn bestemming gekomen. Zeg je dat, Simeon, na vanmiddag? Kan je dat zeggen, gemeente, hoe oud of hoe jong je ook bent vanmiddag, mijn leven is tot zijn bestemming gekomen? Ja, maar zegt u, ik verlang echt niet naar de dood hoor. Daar zie ik als een berg tegenop. En toch, gemeente, als er soms van die momenten zijn dat je op de toppen van het geloof mag leven. Dan kan de dood je nog geweldige angst aanjagen, maar wat kan je verlangen dan oneindig groot zijn? Om verlost te worden van deze aardse tabernakel van ons lichaam. Om verlost te worden van die oude mens die ons altijd maar dwars zit en die altijd maar weer opleeft. Dat lichaam van de zonde. Wat kan je verlangen om daarvan verlost te zijn, bevrijd te zijn? Dat je het met Psalm 42 gaat zingen, Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aangezicht geprezen. Dat is toch geen vreemde taal, gemeente, voor u die gelooft. Dat is wat Simeon hier zegt, mijn leven is tot zijn bestemming gekomen. Ja, maar zeg je misschien, ik ben nog jong, ik heb nog een heel leven voor me. Jongens, pas op. Ik geef catechisatie in Veenendaal. In de maand december zijn daar niet op de catechisatie gelukkig, maar wel twee jonge vrienden van mensen die bij mij op catechisatie zitten overleden. Een meisje van 15 en een jongen van 18. En kan je dan zeggen op het moment dat je sterven komt op zo'n jonge leeftijd, al mijn leven is vervuld? Of ouder in de gemeente, kunt u dat zeggen als de jaren zo voorbij gaan? Mijn leven is vervuld, ik ben tot mijn bestemming gekomen, de Heere heeft zijn belofte aan mij vervuld. Het is wel wat Simeon hier zingt, gemeente, met Christus in zijn armen. En waarom zingt hij dat wel, zegt hij, want mijn ogen in vers 30, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Is u opgevallen, gemeente, dat hij niet zingt mijn zaligheid, maar uw zaligheid. En als je in het Grieks gaat kijken wat daar staat voor woord, dan staat er een heel bijzonder woord wat niet zo vaak in de schrift voorkomt. Soterion staat daar in het Grieks. En dat betekent Gods verlossend handelen. En wat wordt daarmee bedoeld, kinderen? Wel, daar wordt dit mee bedoeld. Dat de Heere God, toen hij zag dat de mensen zich zouden afkeren van hem, een plan heeft gemaakt met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En die beiden samen hebben in de hemel, in de eeuwigheid, een plan gemaakt. En dat plan is het verlossingsplan, hoe mensen verlost zullen worden van hun zonden. En dat plan gaat de Heere God in de geschiedenis uitwerken. Als Adam en Eva dan in het paradijs staan en in zonde gevallen zijn, gaat God van dat plan spreken. Dan zegt God, ik zal vijandschap zetten. En het staat van die vrouw, dit kind, zal die slang de kop gaan vermorzelen. En daar hebben de profeten naar uitgezien dat God zijn plan in de geschiedenis zou uitwerken. En daar heeft ook Simeon naartoe geleefd dat hij de vervulling van dat plan van God mocht zien. En nu ligt de vervulling van dat plan van God in zijn armen, in een baby. Maar met de ogen van het geloof en in het licht van de Heilige Geest ziet hij het. En gaat hij God loven, Heere in de hemel, u die mijn meester bent, u hebt uw plan volbracht. De vervulling van alle eeuwen, de komst van de Messias die is aangezegd, het is vervuld. En ook de belofte die u mij persoonlijk gedaan hebt, het is vervuld. En omdat mijn ogen dat gezien hebben, Daarom kan ik sterven. Laat nu maar uw knecht gaan in vrede naar uw woord. Gemeente, heb je het ook gezien met de kerstdagen? Als dan dat kind Jezus in de kribbe daar ligt, ga je dan met Simeon vanmiddag ook eindeloos verwonderen, u die gelooft dat je toch hem mag zien als de vervulling van Gods plan met deze wereld. Dat daar nou al de liefde en al de genade en al de zaligheid ligt, zoals God die heeft uitgedacht. En omdat dat kind daar ligt in de kribbe, en omdat dat kind vanmiddag in mijn armen ligt in het woord, ga ik God loven vanwege de zaligheid die Hij gegeven heeft in zijn Zoon, in zijn kind Jezus. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan gaat Simeon nog iets zeggen, gemeente, en dat is heel bijzonder. Want hij zegt er in vers 31 direct bij, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Simeon, hij wordt hier verlicht door de Heilige Geest. En hij ziet het plan van God in zijn leven werken. Hij ziet de vervulling van het plan van God in zijn armen liggen. En hij weet het, dit is mijn zaligheid, dit is de belofte die God aan mij gegeven heeft. Maar het gaat zoveel verder, gemeente. Hij ziet ook dat God zijn plan uitwerkt, niet alleen voor Israël, maar ook dat al de volken van de wereld in dat plan van God betrokken zijn. En Simeon is de eerste die dat zegt. De engel die zei tegen de herders, ik verkondig u grote blijdschap die al het volk enkelvoud wezen zal. Maar Simeon mag verlicht door de Heilige Geest gaan zingen van dat kind Jezus in zijn armen. En hij mag het getuigen met de woorden van Jesaja 49. Dat dit een kind een licht is in de wereld gegeven. Opdat ook de heidenen tot dat licht getrokken zouden worden. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Hoe zit je hier vanmiddag in de kerk? Misschien zeg je wel, ik ben zo'n heiden. Ik voel me net als op dat schilderij van Rembrandt. Ik zie dat licht wel en ik hoor er wel van, maar het dringt niet ten diepste tot me door. Ik ben er misschien meer eentje die daar in die duisternis op dat schilderij daar zit. Of ik ben er misschien meer eentje zoals Rembrandt dat ook schildert, die daar rustig zit toe te kijken. En de lichtkring die schildert Rembrandt ontstond aan de voeten van die mensen. Maar ze staan er wel buiten. Ben je er zo een vanmiddag? Wel, dan mag ik je getuigen vanmiddag in het evangelie dat dit kind Jezus Christus gegeven is tot een licht der heidenen. Tot een volk wat in duisternis wandelt, die zullen een groot licht zien. Ben je zo'n heiden vanmiddag? Ben je zo iemand die in duisternis wandelt? Bid dan God de Heilige Geest of hij vanmiddag onder de bediening van het woord je ogen opent. Want het kind wordt je vanmiddag voorgesteld. En de Heilige Geest wil niets liever dan je bij dat kind brengen. Om het uit dat kind te nemen en het u te verkondigen. Kom gemeente, zeg je het een Simeon na. En het is ook niet verwonderlijk dat Jozef en Maria zich verwonderen in vers 33. Wat horen zij die oude Simeon zeggen? Nou ja, oud, we weten niet of hij oud was. Wat horen zij die man zeggen met hun kind in de armen? En ze horen hem zingen van die woorden van Jesaja 49, dat hij gegeven is tot een licht der heidenen. Dat gaat over hun kind. Ze verwonderen zich. Hebben je zo in de afgelopen weken ook verwonderd? Met de kerstdagen dat God zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft. Niet alleen Israël, maar ook de heidenen. Gemeente, het komt vanmiddag heel dichtbij, het evangelie. Het licht schijnt vanmiddag in uw duisternis. En God is bezig in deze dienst om u in zijn licht te trekken. Omdat je dat kind in je armen zal nemen. En het met Simeon gaat zingen. Nu ik uw zaligheid gezien heb. Nu is mijn leven vervuld. En de belofte die u in de doop aan mijn voorhoofd hebt verzegeld. Zijn vervuld geworden. Dan ga je God loven, gemeente. En dan ga je huppelen van zielenvreugd. Omdat je je wens verkregen hebt. Dan komen we bij onze derde gedachte, de zegen die de profeet geeft. Simeon zegent hen lieden. En dan gaat Simeon iets heel ernstigs zeggen. Zie, zegt hij tot Jozef en Maria. Nee, dat staat er niet. Zie, zegt hij tot Maria, zijn moeder. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Waarom zegt hij dat niet tegen Jozef? Wel, de meeste verklaringen denken dat Jozef vroegtijdig is overleden. En dat Maria het zal zien als haar zoon Jezus in de bediening gaat en het evangelie gaat verkondigen. En ook Simeon wijst op dat zwaard wat door haar hart zal gaan als ze hem straks aan het kruis van Golgotha ziet hangen. Maar voordat Simeon dat gezegd heeft, zegt hij nog iets heel aangrijpends. Zie, zegt hij, let op, dit kind dat ik in mijn armen heb, wordt gegeven tot een val en opstanding van velen in Israël. Een gemeente, dan komt het vanmiddag heel dichtbij. En dan zou ik u deze vraag willen stellen vanmiddag, op grond van deze woorden. Wie is de Heer Jezus Christus voor jou? Wie is de Heer Jezus Christus voor u? Is Hij nou je opstanding? Nou, hoe bedoelt u dat? Wel, Romeinen 6 zegt dat zo indrukwekkend, gemeente. Als wij door het geloof met de Heer Jezus verbonden zijn, dan worden wij in zijn dood ook gedoopt. Maar staan wij ook op met hem in het eeuwige leven. En dan mag je in de opstanding van de Heer Jezus Christus ook je eigen opstanding zien. Als je nou in hem gelooft. En je mag weten dat hij voor je zonden gekomen is. En dat ook u en jij in dat plan van God betrokken bent. En dat ook de beloften van God in zijn evangelie aan uw en jouw hart in vervulling zijn gegaan. Dan is hij je opstanding. Dan ben je met hem opgestaan uit je geestelijke dood. En mag je leven met hem. En dan zegt de Heer Jezus op het graf van Lazarus, wie in mij gelooft zal nooit meer sterven. Ja, dan sterf je wel naar het lichaam. Maar je geest leeft tot in alle eeuwigheid met hem. Is hij zo je opstanding geworden? Heb je hem zo in de kerstdagen en in de afgelopen weken aan je hart mogen drukken? Dat je in hem nou al je zaligheid ziet. En je zo eindeloos bent gaan verwonderen dat die grote God in de hemel niet in de hemel is gebleven, maar in zijn Zoon Jezus Christus. In de gestalte van een mens, ja nog dieper. In de gestalte van een slaaf neergedaald is. Om slaven die in de slavendienst van de zonde waren te bevrijden. Als je zo de Heer Jezus aan je hart hebt gedrukt in de afgelopen weken, of misschien vanmiddag wel onder de bediening van het woord, dan is Hij je opstanding. En dan word je als het ware met je leven op die steenrots Jezus Christus gezet. En mag je leven op dat fundament. Maar er is ook nog een andere kant. En daar wijst Simeon ook op in deze woorden. Want als je nou vanmiddag hier in de kerk zit en je hoort van de Heer Jezus Christus. En in het woord legt God zijn Zoon aan uw en jouw hart. En met de woorden van Psalm 2 die we in de adventstijd hier hebben overdacht met elkaar, zegt God: kus mijn Zoon. En je doet dat niet. En je laat met eerbied gesproken de Heer Jezus uit je handen vallen van de week. Misschien vanavond al. Dan wordt Jezus je tot een val. Dan wordt Hij een steen waarover je valt. En dan zegt Lucas 20 dat die steen waarover je valt uiteindelijk op jou zal vallen. En je zal verpletteren. Aangrijpend, vind je niet? En dat die oude Simeon dat nu zegt. En hij citeert hier Jesaja 8. En dan zit er toch troost in deze woorden, gemeente. Want in Jesaja 8, lees het vanavond maar eens na. Daar is het alleen maar negatief. Jesaja zegt dat het volk van Israël over de Messias zal struikelen. Maar Simeon, hij zegt, het is een val of een opstanding van velen in Israël. Gemeente van de Laankerk vanmiddag. U behoort toch niet tot die velen voor wie hij een val wordt. Want dat zou echt verschrikkelijk zijn. Als de zaligheid zo dichtbij is gekomen, ook vanmiddag onder de bediening van het woord. En als je op die grote zaligheid geen acht gegeven hebt, maar het bloed van de Heer Jezus Christus onrein geacht hebt, hoe zou je dan met de woorden van Hebreeën, hoe zou je dan ontvlieden aan die toekomende toorn? Als God straks je voor zijn rechterstoel daagt en zegt: wat heb je met mijn Zoon gedaan? En als je dan zegt: ik heb in hem geen heil gezien, ik heb in hem geen zaligheid gezien, ik was druk met van alles en nog wat in dit leven. Ik ben voorbij gegaan aan deze zaligheid, ik ben in mijn duisternis gebleven. Ik ben niet, ondanks dat er van het licht werd getuigd, tot dat licht gekomen. Dan val je. En wat God verhoede, dan val je voor eeuwig. En omdat de Heere dat niet wil, laat Hij vanmiddag dit woord nog in alle scherpte preken. En word dan niet boos vanmiddag of word niet geïrriteerd vanmiddag. Maar laat het een aandrang zijn om vanmiddag je knieën te buigen. En om de Heilige Geest te smeken: o Geest, zend uw licht. En zend toch uw waarheid neder, opdat ik het ga zien. Opdat ik in dat kind van Bethlehem, de Heer Jezus Christus, mijn zaligheid ga zien. En dat Hij mijn opstanding zal worden. En dat ik met Hem mag gaan leven. Eeuwig leven met Hem. En ook al zal ik straks dan misschien moeten gaan sterven, dat ik dan toch mag weten dat ik straks eeuwig in dat koninkrijk van zijn licht mag zijn. Kinderen, nog één keer dat schilderij van Rembrandt. Er zitten daar op de voorgrond zitten twee mensen zo stilletjes toe te kijken. En ze komen niet in beweging. Ze zijn in de duisternis. Zou je goed onthouden, kinderen, dat dat niet kan. Dat je niet vanmiddag toe kan kijken. En dat je niet vanmiddag kan zeggen, het was een mooie preek of het was een minder mooie preek. Het duurde te kort of het duurde te lang of wat dan ook. Maar dat het vanmiddag één van de twee is. Of de Heer Jezus is je leven en je opstanding. Of Hij is je val. En de Heer Jezus, Hij laat zichzelf vanmiddag verkondigen in zijn woord. Omdat Hij niet wil dat je zal vallen. Maar dat je zal leven met Hem. Dat heeft Hij met een eed gezworen. En Kerk des Heren, daarmee gaan we eindigen. Heeft u de afgelopen weken zo dit kind van Bethlehem aan uw hart gedrukt? Is die taal van Simeon ook de taal van uw en van jouw hart? Heb je zo gezongen en gehuppeld met Simeon door de tempel? Omdat je die grote zaligheid die God al duizenden jaren lang aan het uitwerken is. Dat je daar onderdeel van bent en dat je mag zeggen met de catechismus, niet alleen anderen, maar ook mij is die zaligheid geschied. Ik ben geborgen in het bloed van dit kind. En dit kind is mijn meester. Ik ben zijn knecht. En als ik hem in mijn hart mag drukken en in het geloof mag omhelzen, dan zing ik het een Simeon na. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En tenslotte nog dit, gemeente. Simeon draagt hier het kind. Misschien hebt u vanmiddag met dat kind ook in uw armen zich verwonderd. Simeon, hij verwachtte de vertroosting uit Jesaja 40. Wat lees ik in Jesaja 40 nog meer? Dit. Dat als je nou dat kind in je armen mag dragen. En je gaat je daarover verwonderen. Dat je dan met Jesaja 40 nog verder mag zien. En dan lees ik in Jesaja die 40 deze woorden. Dat hij, dit kind, zijn schapen en zijn lammeren draagt. En zo kan ik wel getroost door het leven. En zo kan ik uitzien naar die toekomst met hem. Om hem dan niet meer met de ogen van het geloof te zien. En niet meer in een spiegel als in een duistere rede. Maar straks aangezicht tot aangezicht. En dat tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen voorbeden doen voor Alexandre en Wijneke Kandri. En ook willen wij voorbeden doen voor de familie Heuvelman, waar vandaag de vader is overleden. En dankzeggen met mevrouw Pols vanwege haar spoedige herstel. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere, Simeon heeft het gezien. Met de ogen van het geloof verlicht door de Heilige Geest. Wij bidden u als we van hier gaan, vervul ons met diezelfde geest. Opdat wij het allemaal mogen gaan zien. En mogen gaan zingen met Simeon. U mogen gaan loven en prijzen. Vanwege het heil wat u bereid hebt. Heere, wat bent u een wondervolle God. Zo genadig en liefdevol. En wat kwam u vanmiddag dichtbij in uw woord. O Heere, bewaar ons ervoor dat wij over u, de Heere Jezus, heen vallen. Maar zet ons toch op dat enige fundament. Opdat dat het fundament van ons leven mag zijn. En wij tot uw eer van u mogen gaan leven. Verwachtingsvol heenlevend naar uw komst straks op de wolken van de hemel. Om u dan in eeuwigheid te gaan zien. En in eeuwigheid met Simeon te gaan zingen. Aanvaard onze dank, Heere, voor deze dienst. Ga met ons mee naar onze huizen. Geef ons een goede avond waarin we deze woorden nog mogen overdenken. Bewaar ons ook in de komende week. Als wij dat licht toch in ons leven hebben ontvangen, Heere, geef ons dan de vrijmoedigheid om van dat licht te mogen getuigen, ook in de omgeving waar u ons een plaats gegeven hebt. Om ook anderen te vertellen van dat heil wat u bereid hebt. Wilt u helpen op school, op ons werk, in de opvoeding, ook als daar soms zorgen zijn in de sfeer van de relaties of met de kinderen. Ook als kinderen het moeilijk hebben op school, wilt u ze helpen, Heere. Geeft u ze kracht en geeft u ze wijsheid. Wilt u de broeders van de kerkenraad samen met dominee van de Brink gedenken. Hen zegenen ook in het werk wat zij mogen doen. Wij bidden u voor de familie Heuvelman. Ze hebben vandaag te horen gekregen dat hun vader is overleden. Heere, wat is dat aangrijpend. Wij bidden u, wilt u hen vertroosten en bemoedigen. Ook in de dagen die nog gaan komen. Ook als er zoveel dingen geregeld moeten worden, waardoor we soms nauwelijks tot rouwen komen. Maar ook als het einde zoals definitief wordt beleefd. Als we de gang naar de groeven moeten maken en op de begraafplaats het lichaam zullen gaan zaaien. O God, wilt u dan nabij zijn. En met uw troost en uw genade aanwezig. We danken u met mevrouw Pols voor haar genezing en we bidden u, wilt u ook haar verder gedenken samen met haar man. Wilt u ze samen dragen en dat ook samen ze zich mogen verblijden over u en over die zaligheid die u bereid hebt. Wij bidden u voor de familie Kandri. Wilt u ook hen nabij zijn op de plaats waar u hen gesteld hebt. Zegen hen, Heere, ook in hun omstandigheden. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. Gedenk deze wereld die ten onder gaat. Geef onze overheden het licht en de wijsheid. Ook als we lezen van zulke verschrikkelijke wetgeving over de euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar. Heere, wat een gruwelijke discussie. Zover zijn we gekomen in ons land. En dat heet dan een goede dood. Doe ons dit beseffen, Heere, dat er maar één goede dood is. En dat is als we met Simeon mogen gaan zingen, met het kind in onze armen. Geef ons dat allen, ook onze overheden. En wilt u geven dat dit niet doorgaat? Heere, draag deze wereld en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 2 is onze slotzang, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En u mag dat ook in het geloof zingen met het oog op de toekomst. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Psalm 68, vers 2. Verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.